Goedemorgen luisteraars thuis. Hier is Peter Dubbelt vanuit de Zuidoverkerk. Vandaag is het Pasen. En deze ochtenddienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Vogel. En zal medewerking verleend worden voor ons kinderkoor kantaatendom. Als het goed is, heeft u een liturgie thuis gekregen. Waarin alle liederen, de hele liturgie, vermeld staat. Er zijn verder geen bijzonderheden. Ik wens u namens de kerkraad een hele goede, fijne dienst.
Mijn vingers trillen nog, nu ik dit verslagje schrijf. Maar ik moet dit vastleggen, onthouden. Mijn naam is Gaius Claudius, Romeins soldaat. Mijn makkers en ik hielden afgelopen zaterdagnacht de wacht bij een graf. Stom werk. Eergisteren was daar een gekruisigde begraven. Een dode dus, dat snap je. We hadden met z'n allen een joekel van een cirkelvormige steen voor de grafopening gerold. Onze commandant had die steen nog verzegeld ook. De hoge priesters beweerden namelijk dat het lichaam gestolen kon worden. Ik zou niet weten hoe ze midden in de nacht zo'n sluitsteen van zijn plek konden krijgen. En toch, er was iets geheimzinnigs met die doden. Ik heb zijn naam gehoord. Jezus. En ook zijn bijnaam werd gemompeld. Zoon van God. Mijn kameraden zaten bij het graf kaart te spelen en moppen te tappen. Die dode lag goed opgesloten. Maar gek, ik kon niet meedoen. Ik stond maar te letten op die enorme ronde steen. Net toen de nacht overging in de schemer van de vroege zondag, opeens een bliksemflits, een donderslag. Ik schrok me wild en riep mijn God aan, Zeus! Mijn kameraden sprongen in doodsangst op. Hun speelkaarten vlogen om hen heen. Vuur, gruis van de rotsen. We vielen weer neer, krabbelden overeind en toen wegwezen. Doodsbenauwd holden we naar de hoge priesters. Die schrokken zich kapot van ons verhaal. Zou dan toch... Ze wilden dat die man voorgoed dood was. We kregen een fors bedrag in de hand gestopt. We mochten het houden op voorwaarde dat we een fake verhaal zouden vertellen. Nepnieuws dus. Zo van, terwijl wij sliepen, hadden zijn volgers zijn lichaam gestolen. Het praatje dat hij weer leefde, zou dan dus kletspraat zijn. Stom verhaal trouwens. Als wij sliepen, hoe hadden we er kunnen zien dat ze hem weghaalden? Ik weet wel beter. Ik zie het nog zo gebeuren. Vuur, donderslag en daar lag die enorme sluitsteen, omgekanteld in het gras. En wie kwam daar naar buiten, schitterend als de zon? Hij. Zo is het gegaan. Ik zweer het je. Ik zag het met eigen ogen. Ik moet die man vinden. Want het kan niet anders. Hij moet wel de Zoon van God zijn.
Met het aansteken van de paaskaars willen we zeggen dat het licht van de opgestane Christus over ons leven en over onze diensten schijnt. Het licht van Christus heeft de duisternis overwonnen. Het is ook het symbool dat we elkaar bij Christus brengen. Dat we voor elkaar bidden en dat we elkaar dienen. We zingen nu lied 161, vers 1, 3 en 4. Is waarlijk opgestaan. U en jullie hier in de kerk, thuis via het internet, hartelijk welkom in deze paasmorgendienst. Na de dienst is er gezamenlijk koffie drinken. In de middagdienst leggen 6 jonge mensen belijdenis van hun geloof af. Morgen, de tweede paasdag, is er een paasappel hier in de kerk. De samenkomst begint om 10:00 en de spreker is Andries Knevel en Gospelkoor, Shofar verleent medewerking. U wordt van harte uitgenodigd. De bloemengroet gaat naar zuster Elde Zwaan, schoenmaker. Kopij voor Rondom Zuidhoven moet uiterlijk donderdagavond binnen zijn bij de redactie via het mailadres of via het postadres van Jan Dolaert. Wat betreft Kerk voor Crespijn, vandaag is er om 1:30 een feestelijke paaslunch in de Caloriet. Zoals de liturgie aangeeft, zingen we nu gezang 218, vers 1 tot en met 4 en vers 8. En we doen dit staande. De kerkenraad wenst u een gezegend paasfeest.
willen stil worden voor onze God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Halleluja, laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen. We zingen Psalm 149, de eerste drie versen. Onze kinderen gaan zingen. En ze gaan zingen 3 liederen. Als ik mijn ogen sluit, Jezus de grote koning. En natuurlijk, halleluja. En daarna mogen alle kinderen van de zonneschool naar de zaal hierachter. Vanmiddag is er geen zonneschool, maar alle kinderen worden daar dan verwacht nadat het koor gezongen heeft. Aan het eind van de dienst komen alle kinderen weer terug. En dan zingen we met alle kinderen en met de hele gemeente het lied Maria kwam bij het graf. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. En de kinderen mogen komen. Wat betekent het nou voor je leven dat Christus is opgewekt? Wat betekent dat nou voor je doen en laten? Daar schrijft de apostel over in Colossenzen 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt die vernield wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is allen, alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe bij dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u heel hartelijk danken dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. En we mochten al heel wat met elkaar zingen en heel wat woorden uit uw woord horen. En we willen u danken dat we op deze feestdag bij elkaar mogen zijn. De feestdag van Christus Jezus, uw Zoon. Gisteren was het ook Pasen en vorige maand ook. We weten het. Hij is nooit dood. Hij is nooit niet aanwezig. Hij is er altijd. Maar vandaag mogen we dat op een bijzondere manier weer ons te binnen brengen, ons weer herinneren. Het weer te binnen mogen brengen en daarover mogen zingen. We mogen er weer mee bezig zijn. En het mag weer tot ons doordringen. Daar bidden we althans om. Of u dat door uw geest wil geven. Dat we straks, aan het eind van deze paasdagen, ook weer anders het leven tegemoet zullen gaan. Met hoop, met verwachting, met liefde, met geloof, met toekomst. Met dat wat mensen uit zichzelf niet hebben, maar wat komt van u. Wil u danken dat het zoveel jaar geleden, dat het graf niet dicht bleef. En dat de dood niet het laatste woord was. Maar dat uw Zoon eruit ging en dat we daarom hier ook gemeente van hem mogen zijn, van de levende Heer. En dat u naar ons toe komt met uw belofte van leven, met uw belofte van vernieuwing, met uw belofte van vergeving. Omdat het volbracht was. Het was volbracht op Golgotha en het is tot op de dag van vandaag volbracht. We danken u dat we dat mogen horen, dat we daar getuigen van mogen zijn. En dat we vandaag met de discipelen even in het graf mogen kijken. Om te zien dat het ook echt zo is. Zodat hoe ons leven ook loopt. We omhoog mogen kijken naar u, gezegende Heere Jezus Christus. En dat we weten dat het leven anders is dan het vaak lijkt. Omdat Christus is opgestaan. Heren, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. En we zijn met heel veel mensen en we bidden ook voor de kinderen die ook met elkaar naar het paasevangelie zullen luisteren. Vraag uw zegen ook over de woorden die daar gesproken worden en het lied dat daar gezongen wordt. Wees u ook bij allen die thuis meeluisteren, die er graag bij hadden willen zijn, maar dat niet kunnen. Wees u met heel uw kerk waar die dan ook samenkomt. Zegent u heel uw kerk, overal wordt er gezegd, de Heer is waarlijk opgestaan. En geef dat we ons verbonden mogen weten met heel uw kerk. Ook met de kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Soms is het zo tegenstrijdig. Mensen die samenkomen met gevaar voor eigen leven. Of gevaar voor allerlei maatregelen van de overheid. En toch dankbaar en blij zijn dat u bent opgestaan. Terwijl ze heel verdrietig zouden moeten zijn om de dingen om zich heen. En zo kan het ook bij ons zijn. En net omgekeerd, dat we allemaal weten en dat we alle vrijheid hebben, maar dat ons hart op slot zit. En daarom bidden we van u. Wees u met uw geest ook vandaag in ons midden. De geest van de opgestane Heere Jezus. En breek ons hart. Als we nog voor onszelf leven, of als we ons verdriet voor ons houden, als we ons niet kunnen overgeven, of niet willen overgeven aan u, of wat er dan ook is in ons leven, wees u ons te sterk af. En laat de simpele boodschap van Pasen, hij is hier niet, hij is opgestaan, ons leven mogen beheersen. En dat kunnen we niet maken met elkaar. We kunnen mooie liederen zingen met elkaar. En we kunnen onze kinderen laten zingen. We kunnen dit doen, we kunnen dat doen. En we kunnen zeggen, we hebben alles goed geregeld in de dienst. Maar we hebben het niet in onze vingers om elkaar het leven te geven. Dat is een geschenk van u. En daar bidden we om. Wees u dan met uw geest in ons midden en zegent u ons. We hebben u nodig. Denkt u zo aan ons. U weet waar we mee bezig zijn. Zegent u ons in het spreken, in het luisteren, in alle dingen van deze dienst. En hoort u ons barmhartige Vader, om Christus Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die opstond. Amen. We gaan naar de schriftlezing en die bestaat uit twee gedeelten. En ondertussen zingen we dan gezang 213. Tot tussendoor, na de schriftlezing, krijgt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst.
Johannes 20, vers 1 tot 10. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus lief had, en zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en we weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen, en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis.
De tweede schriftlezing is ook uit Johannes 20, nu de verzen 11 tot en met 18. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die engelen zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hem, omdat zij mijn Heer hebben weggenomen en ik niet weet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jij zei tegen haar, vrouw,
waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hebt neergelegd en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heer had gezien en dat hij dit tegen haar gezegd had.
Thank you.
tekst voor de preek is vers 9 van hoofdstuk 20, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. En als je zo'n zinnetje hoort, ja, is dat nou een soort verwijt of niet? Dat ze de schrift nog niet kenden. Is dat nou eigenlijk iets wat ze wel hadden moeten weten? En staat het er eigenlijk, nou, want zij kennen de schrift nog niet. Terwijl ze dat wel hadden moeten weten. Nou, zo staat dat min of meer wel in Lucas bijvoorbeeld. Hè? Dat die engelen zeggen, herinner je dat hij dat gezegd heeft toen hij nog bij jullie was? Dat hij hier niet is. En wat zegt de Heer Jezus zelf tegen de Emmausgangers, later op die dag? O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. En later tegen alle discipelen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en sterven en uit de dood opstaan. En in Markus staat er, en hij verweet hun ongeloof. Dus als je zo'n zinnetje leest, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Ja, dan zou je kunnen denken van, daar zit toch wel iets van een verwijt in. Een verwijt, had het dan maar begrepen, hè? Had het dan gelijk begrepen. Toch is dat een beetje een vreemd verwijt. In ieder geval een verwijt dat we onszelf ook wel zouden kunnen aantrekken. Er zijn heel wat situaties waarin we achteraf zeggen, of kunnen zeggen, nou, dat had ik tevoren ook wel kunnen weten. Dat had ik me van tevoren ook wel kunnen bedenken. Zeker als het gaat over God. Er zijn heel wat lastige situaties in ons leven. En heel veel mensen weten daar wel van, maar uiteindelijk heeft God nog nooit iemand laten staan. Nog nooit. Je zou echt de eerste zijn die niet op God kon rekenen. Misschien moet je je dat vooraf ook maar eens wat vaker bedenken. Ja, dat lukt niet altijd, dat begrijp ik ook wel. Want, ja, weet je wat het is? We denken altijd dat onze situatie uniek is. En dat is ook zo natuurlijk. Elke situatie is anders. En hoe vergelijkbaar ook soms situaties kunnen zijn, zeg je van, ja, maar ik heb wel eens meer in zo'n situatie gezeten, maar dit is anders. En nou weet ik niet of ik er weer doorkom. En nou weet ik weer niet of, hè, zo. Ja, iedere situatie is uniek. Maar toch heeft God nog nooit iemand laten staan. Nou, dat is ook het geval daar op Pasen. We weten dat Jezus heeft gezegd, God is een God van levenden. En hij heeft tot 3 keer toe tegen zijn discipelen gezegd, de Messias moet lijden en sterven en daarna opstaan. En Jezus heeft het zelf gezegd tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. En de Heer Jezus ademde het Oude Testament en hij heeft gesproken over Psalm 16. Hij zal zijn beminde niet in de dood laten. De hele Bijbel spreekt eigenlijk en ademt de sfeer van, niet van de dood, helemaal niet, maar van het leven. En hoe zou Jezus dan dood blijven? Hoe zou dat nou kunnen? Ja, dat zullen ze achteraf ook wel tegen elkaar gezegd hebben. Hoe is dat nou mogelijk? Hoe hebben we dat nou niet kunnen bedenken van tevoren? Hoe zijn we er nou zo ingestonken op die dag? Hoe hebben we nou zo onze harten, onze ogen, alles op slot gehad? Ja, achteraf kun je zeggen, zie je van alles. Maar het bijzondere is wel dat je het van tevoren had kunnen weten. Nee, niet alles. Maar wel dat God nooit laat varen de werken van zijn handen. En als je dat van tevoren weet, dat scheelt zoveel. We zien vanmorgen 3 mensen op weg naar het graf. Daar kiest onze evangelist Johannes voor. Deze drie mensen. Hij kiest voor Maria van Magdala, van Magdalena, voor Petrus en die andere discipel die Jezus lief had. Hij wordt niet met name genoemd en daarom zijn er natuurlijk, daar kun je op wachten, heel veel boeken over geschreven, over wie dat dan zou moeten zijn. En de een zegt van dat is Johannes en de ander zegt dat is weer iemand anders. Nou laten we maar Johannes noemen. Het is in ieder geval iemand die zegt het gaat niet om mij en om mijn persoon, maar je moet vooral letten. Elke keer als je die tegenkomt, de discipel die Jezus lief had, op wat hij ziet, wat hij zegt, wat hij doet. Hij geeft zich over aan Jezus. En Petrus, die is er ook bij. En dus ook Maria van Magdala, daarover haar is een heleboel onzin geschreven. Er worden heel veel boeken over geschreven ook en er is ook weer een film over gemaakt. Heel veel onzin, er staat heel weinig over haar bekend. En er gaan allerlei complottheorieën, die worden dan in een doofpot gestopt, daar ergens in het Vaticaan, zegt men. En tegenwoordig hebben we het ware licht gezien, want Maria was de vrouw van Jezus. Nou, dat soort verhalen. Staat helemaal niet in de Bijbel. Allemaal verhalen. Onzin. Maar, wel een vrouw met een geweldig verleden. Een geweldig pijnlijk verleden. Gekweld door boze geesten. En door Jezus vrijgemaakt. Vrijgesproken. En die Maria gaat op die derde dag naar het graf. De dag na de Sabbat. Heel vroeg. Samen met anderen waarschijnlijk. Maar het gaat even over haar. Zo snel mogelijk. En wat ze ziet. Die steen is weg. En wat ze doet is schrikken en teruggaan. En ze gaat terug naar de andere discipelen en spreekt Johannes en Petrus daarop aan. En ze was dus niet alleen met andere vrouwen, maar zij vloog terug en ze zegt, ze hebben de Heere weggenomen. En we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Ja, dat we weten niet, dus dat slaat op die andere vrouwen, waar ze hem neergelegd hebben. Want ja, je moet wel bedenken. Zo'n steen die was wel minstens 1000 kilo, dus die moest toch wel eventjes door een paar mensen aan de kant gerold worden. Weet het niet wat er met hem gebeurd is. Maar probeert ze zich voor te stellen. Nee, je moet je niet proberen voor te stellen. Maar wat dat met je doet, hè, als het graf van je geliefde leeggeroofd is. Als dat zo lijkt te zijn. Ze hebben mijn heren meegenomen. Laat dat nou van haar verder rusten, maar dat is een preek waard natuurlijk, hè? Die ontmoeting tussen Maria en Jezus. We zingen er straks van, hij is opgestaan, Maria. Een vrolijk morgenlicht breekt aan, Maria. Jezus moet haar bij haar naam noemen, om haar uit haar verdriet te verlossen. Maria, Miriam zal die gezegd hebben. Ze was verlost van heel veel demonen. En misschien heeft hij toen ook wel haar naam genoemd. En nu weer haar naam. Ook weer een soort demon van verdriet. Hè? Nou ja, in ieder geval een kokon van verdriet. Waar ze uitgepeld moest worden. Mooi verhaal. Jezus noemt ons bij onze naam. Vandaar dat we vanmiddag ook die 6 mensen bij hun naam noemen. Hun doopnaam. Wat is er op jouw antwoord? Maar Maria, die stond dus gewoon bij het graf te huilen. En toen kwamen die tweede aangerend. Johannes en Petrus. En Maria maakt dus niet mee wat zich daar binnen in dat graf op het eerste moment afspeelt. Die twee, die rennen naar het graf. Johannes kwam eerst. En kijkt naar binnen. Hij ziet de doeken liggen. De doeken liggen. Ja, wat moet je daarvan denken? Dan gaat weer naar buiten. Dan komt Petrus. En die gaat ook naar binnen. En die ziet meer. Hij ziet de doeken om het lichaam. Die ziet hij daar liggen. En hij ziet de hoofddoek, de zweetdoek, ziet hij ergens anders liggen. Apart. Alsof ze netjes zijn opgeruimd, opgevouwen, hè, zoals je lakens opvouwt. En dat zullen die engelen gedaan hebben. Ja, zo stel ik me dat voor. Hè. Even samen lakens opvouwen. Netjes neerleggen. Zoals de diakenen dat doen met het avondmaalskleed. Zo. Wat moet je daarvan denken? Is Jezus weggenomen? Ja, het graf is leeg. Jezus weggenomen. Dat denkt Maria. Maar ja, gestolen. Ja, dan spreekt het niet voor zich dat je die doeken er eerst allemaal afhaalt. Er zitten natuurlijk specerijen tussen. Dat doe je niet. Als je hem nou steelt, dan neem je hem helemaal mee en dan is het helemaal leeg, dat graf. Maar die doeken zijn dus afgewikkeld, opgeruimd, opgerold. Aan de kant gelegd. Wat moet je daarvan denken? Wat moet je daar nou mee? Wie doet zoiets? Hoe kan zoiets? Wat moet dat nou betekenen? Het is trouwens sowieso erg ingewikkeld voor Petrus. Vreselijke dagen moet die man gehad hebben. Ach, je moet daar niet aan denken. Iemand van, voor wie je zo gaat, zo lelijk in de steek laat. Verschrikkelijke manier in de steek laat. Ja, en die andere discipelen kunnen zeggen wat ze willen. Zullen wel gezegd hebben, nou, wij waren er niet eens. En als ik er ook was, had ik hem ook verlogen. Dat soort dingen, zo praten we met elkaar. Ja, je gaat niet zeggen, nou, het is verschrikkelijk, Peter, wat jij gedaan hebt. Zou ik nooit gedaan hebben. Nou, zo zijn we dan niet. En het is begrijpelijk dat mensen zo zeggen, dat zeggen, maar het helpt natuurlijk helemaal niks. Want je voelt jezelf het beste. En je weet van jezelf dat je hem verloochend hebt. En dan komt hij nou in het graf, in die ingewikkelde dagen, met die afgewikkelde doeken. Wat een nare dagen zijn dat. Maar dan die ander, Johannes, die bijzondere discipel. Van wie we leren te kijken met ogen van geloof. Die discipel die Jezus lief had. Die gaat, als Petrus weer naar buiten is, dan toch naar binnen. En die ziet het dan ook. Die doodskleding is netjes opgeruimd, opgerold. Net zoals dat je je pyjama onder je kussen doet. En hij zag het. En staat er, en hij geloofde. Kwartje viel. Dat kan alleen maar betekenen dat. En dan volgen die woorden van onze tekst. Want zij kenden de schriften nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Is dat nou een verwijt? Nou, daar gaat het niet om. Maar ze zullen het tegen elkaar gezegd hebben. Hoe hebben we dat nou niet meteen geloofd? Het is zo klip en klaar. God is niet een God van doden, maar van levenden. Oh ja. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend u ontmoet, die leven zijt en leven doet. Oh ja. En God is niet alleen een God van zielen, ja, zielen waar zijn vreugde, vrees in woont. God is ook een God van mensen, van hele mensen. En als Johannes diezelfde is die de openbaring schrijft, die schrijft, zie, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles nieuw en daar hoort leven bij. Echt leven. Tot op het bot leven. Met lichaam en ziel. Met ziel en lichaam. Met huid en haar. Voor tijd en eeuwigheid. God liet zijn zoon opstaan uit de dood. Als eerste. En later schrijft Petrus erover. Hè? Hij zegt... Ja, door Pasen, zegt hij, zijn we wedergeboren tot een levende hoop. Nou, daar kun je ook een preek over houden. Wedergeboren tot een levende hoop. Toen alles donker was. Toen alles zo verschrikkelijk ingewikkeld was. Zeker ook voor Petrus. Wedergeboren tot een levende hoop. En Johannes, die schrijft het, wie in de Zoon gelooft. Zijn eerste brief. Die heeft eeuwig leven. Nee, niet pas in de hemel. Maar nu, hè, want Jezus zegt het ook. Jezus zegt het ook tegen Martha. We hebben het pas geleden in de dienst over gehad. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Hij zegt niet, ik ben het leven en de opstanding. Het is even goed om dat te onthouden. Hij zegt niet, ik ben het leven en de opstanding. Maar zou je kunnen denken, nou dan kan ik lekker mijn eigen leven leiden. Dan zeg ik een beetje vreemd, dan kan ik mijn eigen leven leiden. En als ik dan sterf, dan krijg ik een nieuw leven. Iets van mezelf en iets van God. Maar dat is niet aan de orde. Ik ben de opstanding, ik moet eerst opstaan. Zoals Jezus ook tegen Nicodemus zegt. Je moet eerst wederom geboren worden, Nicodemus, dan praten we verder. Eerst dit. Eerst opstaan. Met Christus opstaan. En dan is de vraag, geloof je dat, hè? Ze verstonden de schriften nog niet. Nee, dat betekent niet. Dat betekent niet dat ze met elkaar over de Bijbel zitten en denken, oh, begreep jij die tekst? Wat staat er nou precies? Oh, betekent dat dat? Oh, nou, interessant. Dat is het dus niet. Maar ze begrepen niet, en dat is de kern van de zaak, waar het om draait in het geloof. Dat God een God van levende is. En dat leven mogelijk is door Christus Jezus. Omdat hij om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel. En ook voor ons is gekruisigd. En ook voor ons is opgestaan. Dat is de kern van het evangelie. Hoe donker het ook kan zijn in je leven. Hoe koud de dood ook is. Hoe pijnlijk een gestorven lichaam ook is. God laat niet los. Hoe dan ook. Waar dan ook. Laat van hem over. En de vraag van Pasen is eigenlijk de vraag die Jezus aan Martha stelde. Geloof je dat? Ik zou zeggen, en we zeggen vaak achteraf, oh ja, dat had toch wel anders gekund. Als je dat nou meeneemt in je gedachten, je hoort dit verhaal. En je leest van die geschiedenis van die apostelen. En je hoort geschiedenissen van mensen. En je hoort dan weer in de kerk, God laat nooit varen de werken van zijn handen. Denk dan eens aan je eigen leven. Denk dan eens aan je eigen sterven. Denk eens dan aan die. Denk eens dan aan die. Als je bij het open graf hebt gestaan in de laatste tijd. Of in de komende week. Denk dan eens daaraan. Ik laat nooit varen. Ik laat nooit los waar ik mee begonnen ben. Kijk maar naar dat open graf. Ik kijk er dan eens van tevoren naar. Hoe donker het ook kan zijn. We mogen het leren vooraf te zeggen. Vooraf. En daarom staat er, ze kenden de schriften nog niet. Ja, die leerden ze kennen toen ze Jezus hadden ontmoet. En toen ze met hem om zijn gegaan. En zo mogen we Jezus leren kennen. Zodat we niet pas aan het eind van ons leven, als we onze eigen dingetjes hebben gedaan. Maar nu al. Hij zegt, ik laat je niet los. Ik leef en gij zult leven. En ik laat je opstaan in een nieuw leven. En als je dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Strijd tegen het kwaad. Maar weet ook, ook mijn lichaam zal eenmaal opstaan. En ook het lichaam van mijn geliefde. Hoe pijnlijk dat ook is, hè? De dood heeft niet het laatste woord. Wat denkt hij wel? En wat denken we wel? We kennen de schriften nog niet. Je zult merken, hoe meer je het achteraf ook mag beamen in je lezen, dat je des te meer ook van tevoren kan zeggen. Maar dat begint met, geloof je dat? Ik ben de opstanding en het leven. Heb je het leven? God laat niet los. God laat echt niet los. God is een God van levenden. En ze kenden de schriften nog niet. Nee, dat is dus niet dat bijbeltekst. Hoewel je heel wat bijbeltekst uit je hoofd zou moeten weten hoor. Het helpt je. Helpt je gewoon. Als je ergens mee zit. Nou ja, dat staat in de Bijbel. Dat is waar. Maar dat gaat er niet over. Ik kan precies weten wat de uitleg is van die moeilijke tekst. Maar de schriften kennen is Christus kennen. Is de opgestane kennen. En dat begint gewoon maar te kijken naar dat wat Maria ziet. Naar wat Petrus ziet. Wat Johannes ziet. Wat die 500 mensen zien. Wat de kerk van alle tijden en van alle plaatsen gezien heeft. Het graf is leeg. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen. We zullen samen de Heere God danken en ook bidden. We doen ook onze voorbeden. We denken in onze gebeden aan onze broeder Henk Mol, die een aantal onderzoeken moest ondergaan. Gelukkig is daar niets kwaads uit gekomen. En we zullen de Heere God daarvoor danken. We denken aan de buurtlunch die vanmiddag gehouden wordt. We denken aan onze zuster de Zwaan die de bloemengroet krijgt. We denken in onze gebeden ook aan de familie van de Graaf. Op Goede Vrijdag is de vader van Jan overleden. En de vader, een schoonvader van Sabine, de opa van de kinderen. En ook de vader van Sabine is ernstig ziek. Dus dat zijn moeilijke dagen. Aan de andere kant, als je net als Jan en Sabine mogen weten van de vader van Jan, dat hij is ingegaan in de vrede van God en in de vreugde van God, dan zullen we ook daarvoor danken en maakt het ook Pasen toch weer anders. Laten we samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, u laat nooit varen de werken van uw handen. U heeft nog nooit iemand in de steek gelaten. En u liet uw zoon ook niet in de dood. En u laat ons ook niet in de dood als we ons leven richten op uw zoon. Zo bent u niet. We denken vaak van wel. We denken vaak dat u ons niet ziet staan, dat u geen aandacht voor ons heeft. Dat onze situatie zo bijzonder is, dat u er wel niets mee zult doen. Er zijn zoveel dingen waarmee we u eigenlijk niet zo vertrouwen. Of waarmee we denken van, ja, hoe moet dit, hoe moet dat? En we horen het anderen zeggen en we horen het onszelf zeggen. En we kijken naar die discipelen die bij dat graf kwamen. En naderhand zulke mooie dingen over u gezegd hebben. Heren, en nou zitten we hier en we weten het van Pasen. We weten het van het lege graf. We weten het van uw macht over de dood. En dat u nooit laat varen de werken van uw handen. Dat weten we. Heren, geef ons dat vertrouwen, geef ons dat geloof in u. Zodat we daar ook mee verder gaan. Zodat we het niet steeds achteraf moeten zien. We geven ons vertrouwen in ons leven op u. Dat u ook in onze situatie, hoe vreemd die ook is, hoe anders die dan ook is dan van anderen en van andere keren, dat u ons niet loslaat. Heer, geef ons dat vertrouwen. Maar ja, u roept ons op daartoe. Maar we vragen erom. En leert u ons zo leven, geloven, hopen, liefhebben. Inderdaad, met geloof, hoop en liefde, maar ook met heel veel hoop. Hoop voor en hoop in moeilijke omstandigheden. U heeft nog nooit iemand in de steek gelaten. Heere, geef dan dat we die hoop zullen hebben en zullen uitdelen. Dat er hoop is omdat Christus is opgestaan. Dat er hoop is als we ons leven aan hem geven. Dat we hem laten besturen en waken. Heren, dat er hoop is, ook al denken we aan onze geliefden die in het graf liggen. Dat er verwachting is, dat u niet laat varen de werken van uw handen. Het is zoiets wat we elke keer kunnen zeggen. Geef dat we die sprong mogen maken in uw armen. En dat we het niet zullen vergeten. Ook niet als over ons komt de nacht van de bittere dood. En van de angst en van de pijn. Dat we u dan niet kwijt zijn. Want we staan soms bij het graf en we denken en we huilen om onze Heer, maar hij is opgestaan. Heren, we danken u dat u zegt, ik leef en gij zult leven. Heren, maak ons zo sterk in onszelf, voor anderen, in deze wereld. En laten we zo uw gemeente mogen zijn. Niet de gemeente die bij de pakken neerzit. Niet de gemeente die het allemaal wel goed vindt. Maar de gemeente die leeft uit uw woord, uit uw belofte, uit de geloof, hoop en liefde door Christus Jezus gegeven. Denkt u zo aan ons allen. Zo willen we ook voor elkaar bidden. We willen u danken samen met Henk en Aad Mol. Dat de onderzoeken toch iets heel gunstigs hebben uitgewezen. Zegent u hem. Zegent u hen. Zegent u met hun kinderen. Geef dat ze het goed mogen hebben. De tijd die u hen geeft. Heren, we danken u voor uw zorg. Wees u ook bij onze zuster de Zwaan. Als ze de bloemengroet krijgt. De bloemengroet van een christelijke gemeente. Een gemeente van Christus. De bloemengroet van Christus zelf. Geef dat ze dat erin mag zien. De groet van u voor haar leven. Wees u ook vanmiddag aanwezig bij de buurtlunch. Zegent u ook Leni als ze het woord mag doorgeven. Wees u daar aanwezig. We willen ook bidden voor de familie van de Graaf. Nu zo kort geleden de vader van Jan is overleden. We bidden van u. Geef dat het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen. Dat ook veel voor hem mocht betekenen. Ook in het leven van Jan en zijn gezin. Ook verder mag werken. En geef dat ze ondanks alles. Ook in de moeilijke situatie van de vader van Sabine. Goede dagen mogen hebben. Omringt u hen met uw zorg. En geef hen de overtuiging dat u nooit laat varen de werken van uw handen. Heren, wees u zo ook in dat gezin aanwezig. Denkt u aan ons allen. Zegent u ons en hoort u ons. We bidden ook voor de mensen die vanmiddag belijdenis willen afleggen. Ze zien er naar uit en we zien er met hen naar uit. Er kan van alles gebeuren in ons hart. Maar geef dat ze zich mogen vasthouden aan uw belofte. Heere, geef dat we ook zo uw gemeente mogen zijn. Rondom elkaar. Elkaar bemoedigend, elkaar aanvurend. Elkaar sterkend in het geloof. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil. Uw lieve Zoon, onze Heere, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan samen met alle kinderen zingen. Hij is opgestaan. Dan gaan we straks hier vandaan, hè, naar huis. Of blijf nog even koffie drinken. Of we gaan naar iemand anders toe. We gaan naar huis. Maar wie gaat er altijd mee? God. En de levende Heere Jezus. Want hij is... Jongens, ik ben een beetje voorzichtig. Hij is niet dood, maar hij leeft en hij gaat altijd mee. Daarom mag ik je de zegen van de Heere meegeven. Ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u allen. Amen.